Het is tijd voor onze wekelijkse geschiedenisles. En die wordt deze week gegeven door onze vaste docent Monique Kropman. En ze gaat het hebben over de Hoekse en Kabeljauwse twisten in, jawel, Eemnes. Nou, Monique is aangeschoven. Welkom. En Monique, help ons even het geheugen opfrissen. Wat moeten we weten?
Dankjewel. Nou, ik ga even mijn best doen de komende minuten. Want laat eerlijk zijn, ik denk dat iedereen op school wel geleerd heeft van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Maar wat was dat nou ook alweer? Ja. En wie waren dat dan ook alweer? Nou, daar heb ik me een beetje in verdiept. En daar blijkt dan dat Eemnes daar middenin valt.
Je meent het niet.
Jazeker. En dan gaan we even terug naar het rampjaar 1481. 1481, zeg maar ruim 500 jaar geleden. 540 jaar geleden. Daar komt op een gegeven moment de Utrechts-Hollandse oorlog. En er komt echt een complete slachting dan op dat moment. Holland is eigenlijk Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. Dat is één strook allemaal.
De hele weststrook.
Hele westgedeelte. Utrecht was veel kleiner, maar heel erg belangrijk omdat de bisschop daar zat. En de bisschop had natuurlijk toch wel een beetje de macht hier.
En weet je ook waarom die oorlog dan uitbreekt?
Jazeker. Jazeker. Die oorlog die gaat uiteindelijk breekt die uit over de benoeming van een bisschop. Waarvan die van de ene partij is en de andere partij is het daar niet mee eens. En er ontstaat een enorme oorlog. En dat is echt letterlijk met macht te maken. En wat gebeurt er nou in 1481? Want hoe weten we dit soort dingen nou? Ik kan niks daar in een museum van vinden. Maar we konden wel schrijven in die tijd. En wat is er nou opgeschreven? Dat hebben we ook gevonden in de archieven. Dat gaat over 1481, het rampjaar. Toen men schreef 1480 en 1, was er in Eemnes een groot geween. Daar bleven 72 mensen dood. God helpe de zielen uit de nood. Nou, ja, dat was niet best daar.
En daar valt ook geen discussie meer over te voeren. Dan weet je wel wat er is gebeurd.
Was echt, ze hebben letterlijk alles plat gebrand. Jezus. Op één, dat staat dan ook in de archieven, heel zielig. Eén mevrouw die lag te bevallen en die hebben ze laten leven.
Is ook de manier waarop in die tijd oorlog werd gevoerd. Plat branden?
Ja, plat branden. Gewoon van de kaart wissen. En overigens hebben ze dat ook met Naarden gedaan. Dat is ook een beetje een reactie geweest. Naarden was natuurlijk Holland. Wij waren Utrecht. Mm-hmm. Dus Naarden ging eerst en Eemnes ging erachteraan. Was niet zo best. Hoe kwamen we nou bij die Hoekse en Kabeljauwse twisten? Nou, de Kabeljauwen, dat waren de mensen van de Hollandse, zeg maar. De Kabeljauwen waren roofvissen. Daarom hebben ze die naam gekregen. En de Hoeken, Utrecht dus, hè, Utrecht en omstreken. De Hoeken is het oude woord voor haak. En die gingen de Kabeljauwen vangen. Zo zijn ze erop gekomen. En dan uiteindelijk gaan ze die strijd natuurlijk aan. Kan je daar nou hebben over een winnaar? Nee, eigenlijk niet. Het blijft een strijd, gewoon een macht. Uiteindelijk is dit gebeurd allemaal doordat Willem de Vierde, die wij hadden, overleed. Was heel jong, overleed op het, tijdens een slagveld. En hij heeft geen kinderen en geen opvolger. Nou, wat gebeurt er dan? Zijn zus, Margaretha van Holland, wordt dan de baas. In die tijd vreemd dat een vrouw de baas wordt. Maar Margaretha was toevallig getrouwd met de Duitse keizer. Dat scheelde weer, dan heb je toch weer wat meer macht. De Duitse keizer vond het wel prima, maar zij hadden samen een zoon, 13 jaar, Willem de Vijfde. En hij zegt, nee, ik heb toch eigenlijk liever dat onze zoon dit overneemt met zijn 13 jaar. Mm-hmm. Kan je daar wat van verwachten? Nee. Maar de bevolking vond dit wonderlijk genoeg wel goed, omdat dat 13-jarige kind eigenlijk alles wel best vond. En Margaretha niet natuurlijk. Dus dat is op een gegeven moment, de bevolking vindt dat allemaal prima. Die zeggen, nou, laat maar gaan. Maar na 5 jaar wil Margaretha toch die macht weer terug. Die jongen is 18 en ze zegt, nou is klaar, ik wil die troon weer hebben.
Dat is best wel een rare volgorde.
Ja, dat is heel raar. En dan krijg je dus letterlijk een oorlog tussen moeder en zoon. Het is haar 100% zoon, niet een zoon van hem alleen of zo.
Klinkt ook wel een beetje als een Griekse tragedie.
Zeker, ja. Zeker. Ja. Het is echt heel raar, want hoe kan je in godsnaam de strijd aangaan met je eigen kind? Ja. Nou, haar zoon, die Willem de Vijfde, die weigert het. En die zegt, nou, ik ga helemaal niet van mijn troon af. En op dat moment hebben ze dus letterlijk oorlog. En ontstaan de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. De macht wordt verdeeld. Hè? Zoon krijgt een ander gebied dan zijn moeder. En zo gaan ze door. Nou, die twisten die waaien over naar het Sticht Utrecht. We hadden graafschappen in Holland. Sticht was de bisschop. Die zit in Utrecht. En dan krijgen we het grote probleem dat David van Bourgondië, even kijken, die wordt als bisschop in het zadel geholpen. Nou, en daar zijn de tegenpartij is het daar helemaal niet mee eens. En die willen dat allemaal niet. En dan gaan we vechten. Dat vinden we leuk. En zo komt dat dus, dat Eemnes dan eigenlijk helemaal de mist ingaat. En dan denk je van, is dat afgelopen? Maar nee. Er is nog steeds een grote rampspoed aan de gang. Want we zitten dan in 1481, dat hebben we gehad. Niet heel veel later krijgen we in 1528 en 1543... krijgen we ineens Maarten van Rossum, die Eemnes aan gaat vallen. Maarten van Rossum, die kennen we nog uit de verhalen van Floris en Cinderella. Kennen ruisteraars vast nog wel van de kastelen waar we altijd moeten vechten met Maarten van Rossum en zijn soldaten. Nou, die gaan ook weer aan de gang. Dan zitten we dus in de tijd van Karel de Vijfde. Karel de Vijfde is heer der Nederlanden en koning van Spanje. En dan langzaamaan komen we door naar de 80-jarige oorlog. Dan zitten we daar alweer in. Dus er begint een beetje lijn in de geschiedenis weer te komen. Maar Eemnes is wel vaak de dupe geweest. En het grappige daarvan is, dan denk ik, als ik nou naar deze tijd terugtrek, Eemnes en Laren zit nog steeds een dikke vette grens tussen. Hè?
Ja?
Het is nog steeds een provinciegrens. Laren is Noord-Holland, Eemnes is Utrecht. En ik denk dat een hele hoop mensen zich nog wel kunnen herinneren dat we eind jaren 70 de strijd hebben gehad tussen de kakkers en de dijkers. Kunnen jullie dat nog herinneren?
Nee.
Dat was wel vrij voor mij.
Nee. Dat was voor je tijd. Niet voor
niet
jouw
voor
tijd.
Niet voor mijn tijd, maar toen woonde ik hier nog niet.
Nee, dus we hadden de kakkers van Laren natuurlijk. Laren stond altijd een beetje bekend als het kakdorp. En de dijkers, dat was Eemnes met de wakkere dijk natuurlijk. Dat waren ook gewoon duidelijk zichtbaar. De dijkers die reden op een Chrysler en op een Sundap en hadden een leren jak aan. De buikschuivers. Laren reed op Honda.
En is dat nog een beetje bij de oudere generatie? Of is dat nu wel helemaal
weg? Nee, wat er gebeurd is, is Laren had geen grond. Dus al die kakkers die wonen in Eemnes. Ja, die hebben daar wel leuke huizen. En kijken nog met weemoed af en toe een keertje terug. En die denken, ja, ze rijden niet meer op een Hondaatje of op een Zundap. Maar gewoon in een mooie auto. Nee. En het is goed.
Nee. Dat is alles wat je nu verteld hebt. Hè? Zijn er in Eemnes nog dingen die daaraan herinneren? Buiten dat je ze nog ergens uit een archief hebt kunnen
Nee, het enige waar we het aan kunnen zien is dat er een aantal jaren geleden een hele mooie kanon gemaakt is van Eemnes, van de geschiedenis van Eemnes. En waarin dit dus echt heel erg naar voren komt. Met dank dus aan de historische kring Eemnes, die daar heel veel werk in hebben gestoken.
Yeah.
En aandacht daarvoor gevraagd hebben, dingen uitgezocht hebben daarvoor. Van hoe zit dit nou? Maar we kunnen niet meer zien wat er plat gebrand is.
Ja, het is wel een heftig gedeelte geschiedenis.
Ja, Eemnes lijkt eigenlijk zo'n schattig boerendorpje. Maar er is echt een hele hoop narigheid daar geweest.
Ja, heb je vorige keer ook al iets over verteld. Allemaal.
Ja, met de watersnooddingen allemaal. En het was echt allemaal heel spannend. En dat is in de tijd dat we dus al officieel ook een stadje waren. Hè? Ja. Want Eemnes bestaat al langer dan 700 jaar. Heeft stadsrechten gekregen van de bisschop.
Ja. Over bisschop gesproken. Vertelt het verhaal nog of de bisschop uiteindelijk is benoemd of niet?
Nou, die ene bisschop is dus wel heel snel er weer vanaf gehaald. Ja, hè, die er zat, dat was toch ook... Nee, dat was hem niet. Dus ze hebben uiteindelijk toch weer een andere daar gekregen. En het ging puur om een kwestie van macht. Gewoon, wie heeft de macht?
Dat is het vaak bij dit soort dingen.
Ja, en dat is dus kennelijk niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal.
Dat blijft.
Ja. Ik denk, gelukkig leven we nu aardig in vrede. Hè? Eemnes en Laren kunnen prima door één deur nu.
Geen slachtingen, geen dingen meer
hoor,
in de brand.
Nee, dat doen we nu. We hebben ook geen vechtpartijen meer. Geen confrontaties meer.
Nee, samenwerkingsverbanden binnen de Bel.
Heel erg goed. Ja. Nou, dus, maar bij de Bel kwam toch ook het probleem weer even naar voren. Toen we zeiden van op een gegeven moment gaat Laren eventueel apart. Wat gaan we daarmee doen? De provinciegrens was wel een moeilijkheid daar.
Ja, die blijft af en toe ter discussie staan.
Ja.
Goed, nou, Monique Kropman. Bedankt voor je verhaal.
Goed zo, heel graag gedaan weer.